Dit is Verlossende Woorden. De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
Welkom bij de 9e aflevering van Verlossende Woorden. In deze aflevering gaan we in gesprek met Mark-Hans Emanuel, gynaecoloog bij Bergman Clinics en voorheen UMC Utrecht. Mark-Hans Emanuel studeerde cum laude af als arts aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1992 werkte hij in het Spaarne Gasthuis als gynaecoloog en opleider tot 2017, om uiteindelijk in 2016 naar UMC Utrecht te gaan. Vanaf 2017 is hij aangesteld als gasthoogleraar in het Belgische Gent. Al tijdens zijn promotie ontstond de fascinatie voor het cavum uteri. We zitten hier in een mooie Kootwijk en een prachtige boerderij, omgeven door honden, paarden en ontzettend mooi landschap. En dus fijn dat we hier vanavond mochten komen om de podcast op te nemen. Graag zouden we wat meer van jou willen weten. Waar kom je bijvoorbeeld vandaan en waar ben je opgeleid?
Nou, allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging. En wat een eer dat ik mee mag doen met jullie serie over gynaecologen in de podcast en wat ze beweegt en bezighoudt. Ik ben van nature een echte Oosterling en geboren en getogen in Twente. En voor mij is ook dat nog steeds de goede kant van de IJssel, als je snapt wat ik bedoel.
Okay.
Dus het was niet heel erg moeilijk om van Haarlem een beetje meer naar het oosten te gaan. Hier naartoe. Ik ben heel wat jaren, meer dan 30 jaar geleden, een paardenmeisje getrouwd. Die dat ook heel erg leuk vond. En zo zijn wij in Kootwijk beland. En Kootwijk is echt een walhalla voor ruitersport. En vandaar ook dat we hier een paar paarden hebben.
Leuk, mooi om te weten. Je hebt een gasthoogleraarschap in Gent. Hoe kom je daaraan in België helemaal? En wat is het onderwerp van je leerstoel?
Nou, het onderwerp van de leerstoel is eigenlijk de hysteroscopische chirurgie. Hè. Dit is, je kan het heel formeel, heel lang uitsmeren. En dan zeg je, het gaat om de diagnostiek en de behandeling van aangeboren en verworven afwerking in het cavum uteri. Een heel verhaal. Maar het komt dus eigenlijk gewoon neer op alle problematiek in het cavum uteri. Dat doen we al jaren met Dick Schoot en Van Vliet. Doen we al jaren daar de cursus voor assistent in opleiding over hysteroscopie. En en omdat mijn vader vooral goed was in het maken van meisjes, en dat schijn je dan toch genetisch een beetje door te geven, is het bij ons ook zo gebeurd. Ja, er zijn 3 dochters geboren.
Ja, en een kleinkind hoor ik.
Ja, en dat is uiteraard ook weer een dochter.
Oké, okay, dus gelukkig. Ja. Nou, het zet zich nog voort.
Ja, precies. Er is dus wel ruimte voor mannen, want het zijn inmiddels 2 schoonzonen en de derde zit eraan te komen, geloof ik. Maar dat moeten ze geloof ik niet horen. Ja.
Nou, we hebben wel veel van je gehoord privé, maar ik heb volgens mij een beetje nog gemist. Waar ben je opgeleid?
Ik ben opgeleid in Amsterdam en met 1 perifere jaar in Alkmaar. Dat is een lange tijd geleden. Dat was het jaar 91. En het bijzonder was daarvan dat ik de enige opleidingsassistent was in een maatschap van 6 gynaecologen. En dat was eigenlijk best wel een hele bijzondere tijd, omdat je dan gezien werd als een soort 7e gynaecoloog. Ik had ook een eigen secretaresse en een eigen spreekuur en eigen OK-ruimte. Dus dat was eigenlijk heel erg leuk. En toch vond het concilium dat niet goed. Die zei, dat is geen goede opleidingssfeer. Er moeten meerdere assistenten zijn. Dus uiteindelijk is Leiden, Alkmaar een volwaardige opleidingskliniek geworden met meerdere assistenten in opleiding. Maar in mijn tijd was ik dus de enige.
Ja, en positief ervaren.
Heel positief. Ja, echt een fantastisch opleidingsjaar gehad. En daar zo verschrikkelijk veel geleerd. Ik ben een van de laatste van de 5-jarige opleiding.
Ja.
En dat was echt een enorme had enorme toegevoegde waarde als perifere jaar. Het 4e jaar. En daarna moest ik nog een klein jaar terug naar het AMC.
En hoe kwam je tot de keuze om gynaecoloog te worden?
Ja, dat is wel bijzonder, want ik denk dat de meeste mannelijke medicijnenstudenten, als ze geneeskunde studeren, bij zichzelf denken, ik wil alles worden als het maar geen gynaecoloog is. Dat was bij mij aanvankelijk ook zo. En ik was zo'n jongen die vroeger zijn brommer niet zelf kon repareren. Dus ik dacht, ik moest niet met mijn handen werken, maar meer met het hoofd. En in de oude opleidingsstructuur had je nog het semi-artsexamen. Dus de eerste serie co-assistenten, co-schappen ging over de meer beschouwende vakken. En de tweede serie ging dan meer over de chirurgische vakken. En ik was erg gefascineerd door de psychiatrie en de neurologie. En niet door de kindergeneeskunde en de interne. Dat waren de eerste vier kooschappen. Dus ik dacht, ik word neuroloog. Dat lijkt me geweldig. En er was een enorme toename in onderzoeksmogelijkheden. Zowel elektrofysiologisch als ook in beeldvorming. En ik dacht, dat vak is enorm in ontwikkeling. En toen heb ik onderzoek gedaan naar doofheid bij MS in Amsterdam. Eigenlijk in een soort pauze genomen in mijn kooschap. En dat kwam ook omdat een van de assistenten daar was zwanger. En toen was er behoefte, en die viel dus uit in verband met zwangerschap. En toen was er behoefte aan een extra assistent. En die hadden ze niet. De vakantieassistenten heette dat toen nog. En die waren er niet. En toen zeiden de assistenten, nou kan Emmanuel niet een tijdje als semi-arts hier zaalwerk doen? Want die is hier toch onderzoek aan het doen. En toen heb ik inderdaad 4 maanden een arbeidscontract gehad met het AMC als adjunct geneesheer B. Heette dat toen. Ik mocht geen diensten doen, maar ik mocht wel gewoon zaalwerk doen. Ja. En toen aan het eind van die 4 maanden vroeg professor Van Krevel, of zei professor Van Krevel, nou, als je neuroloog wil worden, dan moet je me maar een brief schrijven. Dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik aangenomen voor de opleiding. Dus ik ging mijn tweede serie kooschappen in met een opleidingsplaats voor de neurologie.
Okay.
Wat natuurlijk heel relaxed was. Maar bij de heelkunde, bij de chirurgie, begon ik al een heel klein beetje te twijfelen. Want ik vond met mijn handen werken toch eigenlijk best wel leuk. En dat ging ook met hechten. En wat doe je dan als co-assistent chirurgie? Dat ging eigenlijk best wel lekker allemaal. Dus ik begon een beetje te twijfelen. Maar ik dacht, ik ga gewoon door met die neurologie. Maar toen uiteindelijk kleine vakken, dat vond ik allemaal niet zo heel erg spannend. Maar toen uiteindelijk het kooschap gynaecologie verloskunde in het oude Onze Lieve Vrouwen gasthuis in het Anna paviljoen met Maarten Schutte en Otto Bleker. Ja, dat was het. Na 2 weken kooschap wist ik wat ik wilde worden. Daar kwam echt alles bij elkaar. En toen was het natuurlijk lastig om professor Van Krevel in Amsterdam te vertellen dat ik toch mijn vizier wat ging verzetten. Dat deed ik nadat ik aangenomen was voor de opleiding gynaecologie verloskunde. En die reageerde ontzettend leuk. En die zei meteen van, als we hier elkaar nou de komende jaren tegenkomen in het AMC, blijf me dan gewoon gedag zeggen en vlucht niet in een toilet of in een kast, omdat je mij niet meer durft aan te kijken. Dus het was heel erg leuk.
Nou,
dus
wel
een enorm luxe positie had.
Ja. Ja, het is ook wel fijn dat hechten dus net iets anders is dan een brommer opknappen.
Ja, dat is ook zeker waar.
Dat brengt ons tot iets anders waar je ook wel heel handig in bent, namelijk dingen uitvinden. Je bent eigenlijk een soort uitvinder. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, het is waarschijnlijk, komt het een beetje voort uit eigen wijsheid. Misschien wel een beetje autistische trekken van mij. Ik kan het gewoon niet hebben als dingen niet gaan zoals ik zou willen dat het gaat. En dan denk je bij jezelf, nou, dan zou het op een andere manier moeten kunnen. Nou, dat gold voor het morceleren. Ik vond eigenlijk die resectoscopie was een hele mooie techniek. Maar in Haarlem hadden wij voor Olympus een soort internationale opleidingscursus voor mensen die bij Olympus resectoscopen kochten. Die konden dan een opleiding volgen in het Spaarne ziekenhuis met Kees Wamsteken destijds nog. En daar hoorde ik zoveel jonge en ook oudere gynaecologen klagen over de problemen van de resectoscopie, hoe moeilijk het is, hoe lastig, hoeveel nadelen. En ja, het is ook een beetje stoffer- en bliktechniek. Toen dacht ik, ja, dat moet anders kunnen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een mini-stofzuigertje en ben bij heel veel specialisten wezen kijken, hoe doen jullie dat nou? Hoe haal je nou als uroloog een niersteen weg? Hoe haalt de oogarts de lens weg bij een staaroperatie, et cetera, et cetera. En toen kwam ik ook bij de orthopeed terecht. Waar ik in mijn kooschap dus heel weinig van gezien had. Maar wel bij de orthopeed in het Spaarne meekijken met knieoperaties. En toen zag ik voor het eerst zo'n shaver. Zo'n morcellator in de knie. Toen dacht ik, ja, dit, maar zoiets moeten we hebben voor de baarmoeder. In een hysteroscoop. En de meeste werkkanalen in hysteroscopen zijn gebogen. Dus daar heb ik nog een hele tijd over zitten dubben. Hoe maak ik nou een shaver die gebogen kan worden? Wat natuurlijk achteraf flauwekul was. Want je moet gewoon een hysteroscoop met een recht werkkanaal maken. Nou, dat hebben we gedaan. En het was eigenlijk dus helemaal niet zo moeilijk. Maar nee, eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En op die manier hebben we die morcellator ontwikkeld.
Ja. Nou.
En de schuim meegooien is een ander verhaal. Maar misschien komen we daar nog op.
Ja. Nou, ik denk dat het leuk is om wat achtergrondinformatie over jouzelf te weten. Maar we zijn natuurlijk hier met name om wat meer te weten te komen over Usherman-syndroom en hysteroscopie in het algemeen.
Ja.
Ja, wat is het Aschermann-syndroom?
Het Aschermann-syndroom is beschreven door Jozef Aschermann eigenlijk voor het eerst in een wat uitgebreidere vorm, wat meer systematisch, aan het eind van de jaren 40 na de Tweede Wereldoorlog. En daardoor is zijn naam ook altijd verbonden aan het syndroom. Want het is eerder al beschreven door een Duitse hoogleraar, Heinrich Fritsch, in Bonn. In 1894. En Heinrich Fritsch is nooit beroemd geworden, maar een van zijn leerlingen wel, zeker Pfannenstiel. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Mm-hmm. En daarna zijn er nog publicaties geweest in Denemarken en in Rusland, maar allemaal in het Deens en in het Russisch. Dus die zijn nooit wereldwijd beroemd geworden, maar de publicatie van Aschermann dus wel. En wat is het nou in feite? Het is een syndroom waarbij er verklevingen zijn ontstaan in de baarmoederholte, die leiden tot ernstige menstruatiestoornissen. En dan moet je vooral denken aan hypomenorreu en zelfs amenorreu. En zoals wij kijken naar het Aschermann, en dat is best wel belangrijk om dat onderscheid te maken.
Ja, en hoe zag dokter Aschermann dat dan? Want die had geen hysteroscoop.
Nee, wat Aschermann deed, was hij ging eigenlijk met een soort zonde, had hij door dat er dus een weerstand zat en realiseerde zich ook dat als hij doorprikte met die sonde, dat hij dan het cavum-uteri kon bereiken. En als dat niet lukte, dan werd er een laparotomie gedaan en een uterotomie. En dan werd vanaf de fundus werd de uterus opengesneden. En dan werden de verklevingen op die manier doorgenomen.
Oh, dus wel echt abdominaal.
Ja, ja, dat gebeurde ook. Maar het gebeurde dus ook vaginaal. Maar dan allemaal blind, uiteraard.
Ja.
En alles wat hij beschreven heeft, was altijd naar aanleiding van een zwangerschapsgerelateerde ingreep. Dus een miskraamcuretage of een placentaverwijdering of een placentarestcuretage of iets dergelijks.
Ja, ja, ik dacht het is echt een pathologische diagnose die, zeg maar, hè, dus na een abdominale uterusextirpatie snees die uterus door en dacht zo, het is een Aschermann-syndroom. Maar het is dus echt dat ze het al probeerden op te lossen.
Ja, het is een klinische diagnose die in feite op twee parameters gebaseerd is. Eén, er moet een menstruatiestoornis zijn, dus een hypomenorreu of een amenorreu. En er moet sprake zijn van intrauterine adhesies. Mm-hmm. Ja. En vandaag de dag is de gouden standaard uiteraard hysteroscopie.
Ja, duidelijk. En waarom ontstaat het dan?
Dat weten we niet. We weten niet waarom de ene vrouw wel adhesies ontwikkelt na een miskraamcuretage bijvoorbeeld, en de andere vrouw niet.
Nee.
Probleem is wel een heel klein beetje, vind ik, dat in de internationale literatuur alles op één grote hoop gegooid wordt. Dus Aschermann staat synoniem voor verkleving in de baarmoederholte. En ik denk dat dat heel onterecht is. Ik denk dat je Aschermann echt moet reserveren voor verklevingen ontstaan door zwangerschapsgerelateerde ingrepen. Hè, en dus niet bijvoorbeeld het eindresultaat van een endometriumresectie, waarbij de bedoeling is dat er adhesies ontstaan.
Ja.
Dat is geen Aschermann.
Nee.
En het hele bijzondere van het Aschermann-syndroom is ook, en dat had Aschermann zelf ook al door, die heeft ergens in een van zijn artikelen in een paar alinea's beschreven: ik verbaas me er eigenlijk over dat ik nooit menstruatieresten zie als ik het cavum openmaak bij de laparotomie, dan wel vaginaal met de sonde. Dat er nooit oud bloed komt. En ik denk dat ik nu een paar duizend Aschermann patiënten heb geopereerd en ze hebben dus nooit een hematometra. Het klassieke Aschermann syndroom noemen. Waarom dat nou aanleiding is voor het endometrium om niet meer te reageren op de normale stimuli, daar snappen we eigenlijk nog steeds helemaal niks van.
En zijn er risicofactoren?
De grootste risicofactor is dus een zwangerschapsgerelateerde ingreep. En vandaag de dag wordt die dus ook veel meer gecounseld bij vrouwen die bijvoorbeeld een miskraam ondergaan. En er wordt veel meer op gelet en er wordt veel meer van tevoren besproken ook van
Is een mogelijk risico.
Ja, dat is een mogelijk risico. Is het syndroom van Aschermann.
Heb je nou het idee dat als je maar genoeg cureteert dat elke vrouw een Aschermann krijgt?
Nee,
is toch iets?
Nee. Want ik heb de lange tijd bijvoorbeeld in het Oostblok was, waar dus heel veel abortus provocatus verricht werd, als een soort anticonceptiemethode. Mm-hmm. Ik heb vrouwen gezien die 10 abortus provocatus hadden gehad met een curettage, die een prachtig cavum-uteri hadden zonder enige.
Ja, dus er is nog iets meer wat we niet weten.
En er is heel vaak wordt er door patiënten gedacht dat er toch een fout gemaakt is door degene die de ingreep heeft gedaan, dat het te hard, te wild, te diep gecureteerd is. Maar dat is echt absoluut niet zo. Nee. De meest ongecompliceerde, simpele miskraamcuretages kunnen al leiden tot een totale amenoreu.
Ja, ja.
En het is dus ook een misvatting om te denken dat bij een amenoreu het KVM-U3 helemaal geblokkeerd is. Want dat is vaak niet zo. In vrijwel alle Aschermann-patiënten is het KVM-U3 gewoon nog aanwezig, maar zijn er adhesies en is het endometrium geïnactiveerd.
Ja.
En daarom treedt die amenoreu op.
Ja.
Soms is het een heel simpel vliesje in de ismus, wat je bij een diagnostische hysteroscopie alleen maar door hoeft te prikken met de scope of door alleen al de vloeistof. En daarna gaan vrouwen weer menstrueren. En Aschermann had dat ook al beschreven. Die zei, ja, het is apart. En die zei, er moet een soort neurohumorale reflex zijn. Ja. Zo beschreef hij dat dan.
Mm-hmm.
Overigens buitensporig weinig aandacht aan. Echt één alineaatje, 10 regels, meer niet.
Mm-hmm.
En toen zei hij, misschien is het wel zoiets als een nier. Hè? Een nier die afgesloten raakt. Een ureter die geblokkeerd is. Daarbij houdt de nier ook op met functioneren. Maar dat is niet reversibel. Die nier
die gaat
niet meer aan de praat.
Nee.
Terwijl, dat is het bijzondere. Ik heb vrouwen gezien die 5 jaar een amenoreu hadden. Die vervolgens toch met een hernieuwde kinderwens kwamen. En vroegen, kan je mijn baarmoeder weer openmaken? En dat we dat deden. En die weer begonnen te menstrueren na 5 jaar amenoreu.
En zwanger werden.
Mooi. En vaak zagen we dan nog in die baarmoeder oude zwangerschapsresten. Heel bijzonder.
Ja.
Na 5 jaar.
Ja. Kan het nou ontstaan als je een miskraam behandelt met alleen misoprostol?
Nee, het komt eigenlijk altijd door ons handelen. Het zijn letterlijk de handen van de gynaecoloog die zorgen voor de adhesies. Dus een medicamenteuze behandeling of een spontane miskraam leidt nooit tot een Aschermann.
En een shaver, is dat dan een medicamenteuze of een chirurgisch handeling?
Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. En ik roep natuurlijk heel hard van nee, ja, dat is veel subtieler dan dat blind cureteren. Want je haalt alleen maar de zwangerschapsrestjes weg en je beschadigt verder niet het endometrium. Terwijl je dat bij een blinde curettage natuurlijk wel doet en daar de kans op adhesies veel groter is. Nou, er zijn niet heel veel vergelijkende studies. Maar er is wel inmiddels aangetoond dat zowel de perforatiekans bij de shaver kleiner is dan bij de blinde curettage. En ook de adhesiekans wat kleiner is.
Okay.
Maar niet spetterend.
Ja,
niet,
maar wel kleiner.
Ja, okay. Wel kleiner. Ja. Zeker niet meer.
Ja, we hadden het er net al even over dat patiënten zich presenteren met amenoreu, subfertiliteit. Kunnen ze ook pijn hebben? En kan er een nieuwe zwangerschap ontstaan die dan eindigt in een miskraam? Of worden patiënten gewoon echt helemaal niet meer zwanger door de inactiviteit van het endometrium?
Nou ja, allebei. Hè. Het zijn denk ik toch de directe blokkerende werking van de adhesies. Hè. Ik bedoel natuurlijk ook de spermatozoon kan niet omhoog als het KVM afgesloten is. Maar het is waarschijnlijk ook de inactivatie van het endometrium die dan innesteling voorkomt. Eigenlijk komen vrouwen alleen maar met een hernieuwde zwangerschapswens.
Ja.
En veel vrouwen komen niet omdat ze het zo heel erg vinden dat ze niet menstrueren. Wel, als je natuurlijk nog zwanger wil worden, dan voel je op je klompen aan dat er iets niet in orde is. Soms willen ze wel de bevestiging van, is er iets met mijn eisprong? Is er iets met mijn eierstokken? Ik hoef geen zwangerschap meer. Maar in principe, als een vrouw geen zwangerschapswens meer heeft, dan is het openmaken van het KVM-U3 ook helemaal niet meer aan de orde.
Nee.
En de meeste vrouwen vinden het dan eigenlijk wel prettig dat ze wat minder menstrueren.
Ja, je hebt het antwoord eigenlijk ook al gegeven dat er geen hematemetria is. Dus er is waarschijnlijk ook geen pijn, moet ik dat zo zien?
Ja, de pijnklachten kunnen we niet verklaren in ieder geval. Maar je kan grofweg zeggen dat ongeveer 10% van de Aschermann-patiënten met een amenoreu cyclische pijnklachten ervaart.
Ja, ja.
En ik denk dan eigenlijk altijd dat waarschijnlijk wel komt doordat die cyclus aanwezig is. Maar juist het ontbreken van het bloedverlies, zou ik mij dan zo voor kunnen stellen, maakt het duidelijker voor die patiënten, omdat ze niet weten waar ze in hun cyclus zitten.
Ja.
Dat de subtiele pijnklachten dan wel of ovulatie gerelateerd zijn, dan wel. We weten natuurlijk dat er toch een aantal mediatoren ook bij de menstruatie, door de ovulatie, tijdens het menstrueren vrijkomt. Hè, als het progesteron daalt, omdat dat er toch een aantal mediatoren vrijkomen die ook waarschijnlijk de baarmoeder wel tot contractie zetten. Ook al is er geen bloedverlies, er valt niks te menstrueren.
Ja.
Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom 90% gewoon een pijnloze amenoreu heeft.
Ja, duidelijk. En
Nu gaat het echt over amenoreu en subfertiliteit. Maar je kan volgens mij ook zwanger worden bij een Asherman-syndroom. Of kan dat niet?
Nou, je kan je natuurlijk voorstellen als je een hypomenoreu hebt en er zijn nog wel wat adhesies, maar je menstrueert nog wel, dus het endometrium reageert nog wel in zekere zin, is het theoretisch denkbaar dat je er zwanger bij kan worden. Ik zal nooit zeggen tegen een vrouw met Asherman, je hoeft geen anticonceptie te gebruiken, want je kan niet zwanger worden.
En zie je daar zwangerschapscomplicaties van? Dus intrauterine groeirestrictie of...
Bij vrouwen die zwanger zijn met
een Asherman.
Die heb ik eigenlijk nauwelijks of nooit gezien.
Ja. Okay.
Kijk, bijvoorbeeld na een endometriumresectie zeggen we, je mag nooit meer zwanger worden. Omdat dat toch zulke ernstige complicaties kan geven. Placenta accreta, groeivertragingen. Maar dat is natuurlijk een heel andere situatie dan een Asherman. Want daar ga je uiteindelijk toch voor het herstel van het cavum-uterie en de functionaliteit.
Ja, en eigenlijk zei ik net ook al heb je minimale adhesies, kan dat dus toch leiden tot een totale
amenoreu. Tot een totale amenoreu zonder hematometra.
Ja.
Heel apart.
Ja.
En het kunnen hele minimale vliezige adhesies zijn, laag in de ismus, net achter het ostium internum, terwijl het daarboven gelegen cavum vrijwel volledig nog intact is.
Mm-hmm.
Maar er gebeurt helemaal niks.
Ja. Ja, het is toch wel wonderlijk.
Heel wonderlijk.
Hoe ziet een Asherman-syndroom op de echo eruit?
Een dun inactief endometrium.
Ja.
Meer dus, niet. Adhesies zie je niet.
Nee.
Soms met een water-echo kan je zien dat het een beetje, of een gel-echo, kan je zien dat het een beetje onregelmatige vulling geeft.
Oké.
Maar kan je ook zien op de echo dat je dus geen endometrium kan zien? Want het witte lijntje dat het weg is bijvoorbeeld?
Nou ja, je ziet dat het heel dun is. Hè? Dus mm-hmm. Het lijkt een beetje op een pilslikster bijvoorbeeld.
Okay. Gewoon dus heel dun inactief endometrium. Maar, dun, ja.
Maar je kan zeker niet met een echo uitsluiten dat er een Asherman is. Nee. Absoluut niet. Okay, daar heb je echt hysteroscopie voor nodig. Ja.
En bij een hysteroscopie is het dan altijd see and treat?
Nee, je kan grofweg zeggen dat... min of meer de helft van de patiënten bij een diagnostische eerste hysteroscopie al geholpen kunnen worden.
Mm-hmm.
Maar bij de andere helft waarbij dat niet kan, is het zo dat je vaak van adhesie op adhesie op adhesie komt. En dan uiteindelijk weet je niet meer waar je naartoe moet. En dan zeggen we, dit is ik kan nu niet verder, ik weet niet waar ik naartoe moet.
Nee.
Ik heb nu een extra hulpmiddel nodig. Ik heb nu extra guidance nodig en dat doen wij. Als een van de weinigen in de wereld met contrast, met doorlichting.
Oké, komen we dadelijk op, denk ik.
Ja, dat is goed.
En kun je wat vertellen over die stadiëring die je dan doet? Hoe ernstig het is?
Ja, dat is... Kijk, de stadiëring kan je eigenlijk pas doen als je helemaal klaar bent met de klus.
Oké. Okay.
Ik kom onderzoeken tegenwoordig waarbij op de polykliniek er gesproken wordt van een graad 5 Asherman. Dat betekent de totale obliteratie van het cavum. Ja, dat kan je op de polykliniek helemaal niet vaststellen. Want je moet juist, je moet alles geprobeerd hebben om erachter te komen dat het cavum geheel geoblitereerd is. Die stadiëring is niet echt heel belangrijk. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het herstel, om het klinisch herstel. Wat je wel kan zeggen, is dat hoe later in de zwangerschap de intrauterine ingreep gebeurt, hoe ernstiger vaak de adhesies. En daar kan je ook wel iets bij voorstellen, want het placentabed is natuurlijk veel groter.
Ja.
Dus een kraambedcuretage of een nog erger, een embolisatie bijvoorbeeld vanwege niet te stelpen, fluxus, postpartum. Dat zijn de ernstigste Ashermannen.
Ja.
En de makkelijkste zijn vaak de simpele curettages van kleine restjes die na een miskraam optreden. En dat geeft vaak aanleiding tot hele milde adhesies.
Ja. Vind je dat als iemand een anamnese heeft van een Asherman, in ieder geval dus zwanger is geweest en ook een ingreep heeft gehad, vind je dat dan gewoon de eerste stap een hysteroscopie moet zijn? Of vind je dan dat je nog een progesteron-onttrekkingstest gaat doen om te kijken of mensen nog gaan menstrueren?
Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat... als vrouwen geen normaal cyclusherstel hebben na een zwangerschap, dat er dan in eerste instantie gedacht wordt aan een ovulatieprobleem. Hè? Je eisprong is nog niet op gang.
Mm-hmm.
Dus dat zal het dan wel zijn. Dan wordt er nog wel eens een progesteronbepaling gedaan of een onttrekkingstest gedaan. En dan, als er dan nog steeds geen onttrekking optreedt, zie ik toch nog heel vaak dat er nog steeds gezegd wordt, ja, maar je cyclus is nog niet helemaal in orde. En dat leidt natuurlijk wel tot frustratie bij patiënten. Ja. Want die zeggen dan, hè? Maar ik zou nu toch moeten, dat was toch om te bewijzen dat ik wel moest met. Ja, en dan gaan ze googlen. En dan komen ze natuurlijk uit op het syndroom van Asherman. En ik denk dat dat een beetje, ook wel een beetje komt, omdat er dan op de een of andere manier de behandelaar zich toch min of meer schuldig gaat voelen. Van ja, het komt dan misschien toch door mijn handelen. En patiënten ervaren dat dan ook vaak als er is een fout gemaakt. En dat is natuurlijk volstrekte onzin. Dus het slaat helemaal nergens op.
Ja, of misschien toch.
Je voelt je schuldiger dan.
Ja, of misschien toch ook niet helemaal bedreven zijn in het behandelen van een Asherman-syndroom. Nou ja, dat kan en, het ook zijn.
Ja, dat niet alleen. Maar het Asherman-syndroom is natuurlijk toch relatief zeldzaam. Kijk, er is geen registratie van het Asherman-syndroom. Dus we weten niet hoeveel we hebben. We schatten een heel klein beetje in dat het er ongeveer 150, 200 nieuwe patiënten per jaar zijn. Nou, we hebben 200.000 zwangerschappen in Nederland. Dus dat betekent dat de kans dat je aan je zwangerschap, en dan reken ik dus bevallingen en miskramen bij elkaar, dikke 200.000, 220, 230.000. Dus de kans dat je aan je zwangerschap het syndroom van Asherman overhoudt, schatten we in een beetje op 1 op 1000. Nou, de gemiddelde gynaecoloog ziet 150 nieuwe zwangeren per jaar.
Ja.
Dat betekent dat je dus één keer in de 7 jaar een Asherman syndroom ziet.
Ja.
Dus de meeste, er zijn gynaecologen die na 15 jaar praktijk nog nooit een Asherman zijn tegengekomen. Ja. En die zeggen, Emmanuel, je zit je nek te kletsen, man. Dat komt er me niet voor. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Want het zijn gewoon toch een paar honderd patiënten per jaar.
Ja. Ja.
Maar het is relatief zeldzaam.
Ja, we begonnen net al een beetje over die adhesiolyse. En dat je goed moet opletten omdat je niet weet waar je bent. Is het inderdaad. Kan je gewoon door de baarmoeder heen fietsen als je niet oplet? Dat je denkt, oh, nog een adhesie, nog een adhesie. Dus het is dus niet heel duidelijk wanneer je dan in het myometrium komt.
Nee, dit is soms heel moeilijk te herkennen. En je hebt dan een soort extra guidance nodig, een soort extra navigator. En wij doen dat dus met röntgencontrast. Dus wat je doet is, je maakt hele kleine gaatjes in de adhesie. En je kijkt dus van beneden tegen de adhesie. Dus je hebt geen idee. Ja, rechtdoor is het kaven. Maar als je goed, je moet heel goed strekken. Dat is heel belangrijk bij de fusie. Dus altijd aanhaken, goed strekken. Niet dilateren van tevoren, uiteraard. Want dan ga je sowieso de verkeerde kant op. Want je hebt geen idee welke kant je op moet. Dus je gaat dan meteen met hele kleine forcepsjes door de hysteroscoop. Maak je kleine gaatjes als het ware in de adhesie. En wat wij dan doen, we hebben op het inflowkanaal van de hysteroscoop hebben een kraantje zitten. En daar zit gewoon een spuit op met waterig contrast.
Ja.
En met een kraantje. En we wisselen dus voortdurend fysiologisch zout af met het contrast.
Mm-hmm.
En dat met het contrast onder doorlichting. En dat geeft je de mogelijkheid om eigenlijk achter de adhesie te kunnen kijken. Mm-hmm. En dat is precies wat je wil.
Ja.
Mm-hmm. En je wil dus kijken, met dat gaatje leidt dat tot het bovenliggende kaven.
Ja.
En als dat zo is, weet je dat je op de, nog mooier als je dan ook tubavulling ziet, want dan weet je dat daar moet je naartoe.
Mm-hmm.
Die kant moet je op.
Mm-hmm.
En die subtiliteit kan je met de echo nooit bereiken.
Nee, want met de
niet
echo
met water,
zou je
niet
kijken waar je no scope way naartoe gaat, maar op deze manier. En zie je ook altijd dan iets daarachter? Want ik kan me voorstellen als het helemaal geobliterateerd is, dat het contrast helemaal niet echt
achter. Dat is
het
dus
achter.
Bijna nooit.
Oké, okay, ja.
Het komt wel voor en dan is het vaak toch nog dat bijvoorbeeld de helft van het kaven weg is. Het belangrijkste is dat het gebied voor het tuba-ostium, dat moet eigenlijk nog endometrium. Als daar nog endometrium zit, dan komt het wel weer goed. Dan kan je wel weer de connectie krijgen tussen de verste. Het verste endometrium in de tubahoek en de ismus waar je net achter het ostium internum.
Ja.
Maar het komt maar zelden voor dat het kaven volledig weg is. Het komt voor, maar dat is toch best wel zeldzaam. We zien met enige regelmaat zie je wel dat een helft weg is, dat de helft van de tubahoek weg is. Maar dat de andere in ieder geval nog open is.
Ja.
En is die doorlichting constant of is dat dan een foto?
Intermitterend, continu. Intermitterend, als maar even doorlichten. Mm-hmm. Beetje contrast spuiten.
Beetje hetzelfde als bij een HSG.
Ja, het is eigenlijk een serie van. Het is nog veel minder dan een HSG, veel korter.
Mm-hmm. Ja.
Je maakt hele korte shots.
Ja. Ja.
Ja, je ziet het voor je uitgaan of niet.
En hoeveel van die foto's worden er dan gemiddeld gemaakt bij zo'n procedure?
Nou ja, wat zal het eens zijn? 5, 6.
Oké, okay. Oh ja,
allemaal
mee.
Heel kort, best wel goed te overzien. En je maakt dus allemaal kleine gaatjes. En als je zeg maar na 20 gaatjes nog steeds niet je achterliggende kaven hebt bereikt, dan is het stoppen, want dan zie je niks meer. En dan zeg ik, we gaan het over 2 maanden nog een keer opnieuw doen.
Oké.
Okay, en dan komt het voor dat een maand later een mevrouw zegt, nou, je was niet enthousiast over het eindresultaat, maar ik ben wel gaan menstrueren.
Okay.
En heb je dus toch, zonder dat je er erg in had, heb je dus toch ergens weer connectie gemaakt met het oorspronkelijke endometrium.
Ongelooflijk. Doe je een voorbehandeling voor zo'n procedure?
Nee. Niet.
En een nabehandeling?
Ja, het grote probleem van de Aschermann-chirurgie, zeggen wij altijd, als je bedreven bent, is het niet het openmaken, maar het openhouden. Dus het is natuurlijk toch fibreus weefsel, dus de neiging om het recidief adhesie te vormen is heel erg groot. 1/3 van de vrouwen krijgt, ondanks dat we nabehandelen, toch een recidief. Nou, hoe behandelen we na? In principe met een spiraaltje. En natuurlijk een koperhoudend spiraaltje. Althans, we halen het koper er vaak van af. Want in de literatuur staat dat dan misschien beter is om het koper eraf te halen. Maar is nooit goed aangetoond.
Okay.
Maar het is een hele kleine moeite om het koper eraf te halen. Je moet absoluut geen Mirena plaatsen. Want dat geeft natuurlijk inactivatie van het endometrium. En dat is nou net wat je niet wil. Bovendien wil je mevrouw weer haar menstruaties laten ervaren. En dat ze je ook vertelt.
Ja.
En dan na 2 menstruaties verder halen we het spiraaltje eruit. Dat kan de huisarts gewoon doen.
Mm-hmm.
En dat is dus zeg maar zo'n 6 weken na de ingreep. En dan doen we 2-3 weken later doen we een polyklinische controle hysteroscopie.
Een second look, ja.
Een second look.
Ja.
Lukt het nou niet in 1 keer, dan doen we dus eigenlijk heel simpel 2 maanden later een 2e poging. En soms zelfs een 3e poging.
Uh-huh.
En daartussen zit nog wel eens een MRI. Als het echt heel moeilijk is om het endometrium te vinden, dan kan MRI helpen om goed te lokaliseren. Waar zit het dan wel? Waarom heb ik het gemist?
Ja. En ik las in de literatuur iets over een oestrogeenbehandeling, maar dat is geen onderdeel van het pakket.
Klassiek gezien wel. In de literatuur kom je dat heel veel tegen.
Ja.
Maar we hebben in het Spaarne destijds al een prospectieve gerandomiseerde studie gedaan, waarbij we onze standaard oestrogeen en progesteron, dus zeg maar sequentieel om een onttrekkingsbloeding op te wekken, hebben we getest tegen het niet geven van oestrogeen. Dus eigenlijk de natuurlijke cyclus vergeleken met een kunstmatige cyclus. En dat leverde niet betere resultaten op. Dus als vrouwen gewoon een normale ovariële cyclus hebben, is er eigenlijk helemaal geen noodzaak om extra oestrogeen te geven.
Nee.
Dat lees je in de literatuur. In de literatuur wordt daar altijd over geschreven. Maar er zijn betrekkelijk weinig studies gedaan. Er is een Chinese studie die laat zien dat hoog gedoseerde oestrogenen en laag gedoseerde oestrogenen niks uitmaakt.
Nee.
Dus dat is al een signaal. En wij hebben aangetoond dat het weglaten van oestrogenen, mits een vrouw een cyclus heeft, dat niet nodig is. Bij kraamvrouwen is dat anders.
Ja.
Die hebben niet altijd een goede cyclus. En je hebt natuurlijk ook PCO-achtige vrouwen. En daar doen we het wel.
Oké. Okay. Ja. En een ballonkatheter?
Ja, daar wordt reclame mee gemaakt. En dat kom je ook wel tegen. Ballonkatheter is niet beter, nooit beter. Er zijn veel studies uit China. Maar van de ballonkatheter is nooit aangetoond dat die beter werkt dan het klassieke spiraaltje.
Kopen spiraal zonder koper.
En misschien wel minder. En dat kan je ook wel voorstellen, want die ballon die geeft natuurlijk druk op het endometrium. En dat is nou net wat je niet wil.
Je wil
zo min mogelijk druk op het endometrium hebben.
Ja.
En zo'n spiraaltje houdt het gewoon open en zorgt ervoor dat het menstruatiebloed ook weg kan. Want nogmaals, we snappen nog steeds niet waarom die amenoreu nou ontstaat en het hematometra wegblijft.
Ja. Expectatief beleid hebben we eigenlijk al besproken. Het is helemaal niet erg om een Aschermann te hebben als je niet meer zwanger wil worden.
Kan er 100 mee worden.
Ja, dat is echt geen probleem.
En misschien beschermt het wel enorm tegen een endometriumcarcinoom.
Ja, wie waarschijnlijk.
Weet. Ja, het zou zomaar kunnen.
Ja. En wat is je ervaring met betrekking tot de uitkomsten van zo'n adhesolyse? Dus op het menstruatiepatroon, fertiliteit, doorgaande zwangerschappen. Heb je daar een idee?
Ja, nou, je kan grofweg zeggen dat in een populatie, een geselecteerde populatie, van echt centra, onze eigen resultaat is 95% menstruatieherstel.
Zo, ja.
Maar wel 30% recidief adhesies. Dus je blijft bezig vaak met het openhouden van het caven.
Oké.
Okay. En wij zien 70% live birth heet het dan. Dus
70%?
70, ja.
Oh, dat is best keurig.
Goed. Ja, best wel goed.
Ja.
Maar de keerzijde wel is dat een enorm verhoogde kans is op postpartum problemen, op placenta problemen.
Mm-hmm.
Dus placenta accreta, maar mm-hmm. ook een retentie op placentae. Dus we zien een 10 keer meer placenta problemen, fluxus, dan in de laagrisicopopulatie. En je zegt, de kans op een manuele placentaverwijdering normaal ligt in de orde van 3-4%.
Ja.
Die is in de Asherman-populatie, placentaproblemen ligt in de orde van 30-40%.
Ja.
We hebben in het WKZ geprobeerd om te kijken of we daar met uitgebreide echo's en zelfs MRI's, of we een soort model kunnen vinden waarin we die ernstige problemen kunnen voorspellen. Maar dat is tot nu toe niet gelukt.
Ja, dat probeer je in het Amsterdam UMC ook.
Ja,
inderdaad.
Je ziet wel dat mensen die een ernstige accreta hebben, die hebben hem ook.
Mm-hmm.
Maar mensen bij wie je helemaal niks bijzonders ziet, kun je toch hele ernstige fluxus hebben. En hele ernstige postpartum problemen.
Ik zit me nu iets af te vragen. Zouden mensen met een Asherman nou ook vaker last hebben van adenomyose? Omdat je dan vaak die crypte hebt met dat endometrium, wat ook zo in het myometrium zit, dat je meer adhesies of...
Nee, is mij niks over bekend. Okay.
Nee.
It doesn't ring a bell. Ik heb wel zelf het gevoel dat vrouwen met die dus het Asherman ontwikkelen, van nature vrouwen zijn die nooit heel hevig gemenstrueerd hebben. Mm-hmm. Je gaat natuurlijk altijd terug van hoe ging dat nou? Ja, vanaf de menarche. Er komt tegenwoordig heel vaak natuurlijk een episode met Mirena.
Mm-hmm.
Daar kan je er al niks van zeggen. Of pil gebruiken, kan je er niet zoveel van zeggen.
Mm-hmm.
Maar ik heb het gevoel dat vrouwen nooit heel uitbundig gemenstrueerd hebben.
Okay.
Dus dat ze van nature een wat dun endometrium hebben.
Ja.
Ja.
En ik heb nog één andere vraag.
En daardoor misschien kwetsbaarder, hè?
Ik snap het, ja.
Ja.
Ik heb nog één vraag over die zwangerschappen. Placenta-problematiek, maar ook groeiachterstanden misschien? Of maakt dat dan weer niet uit?
Nee, iets meer miskramen. Maar dat kan natuurlijk een beetje kip en ei zijn. Want in een populatie van meer miskramen zie je ook meer Aschermannen.
Ja.
Ja, logisch. Want ze worden vaak veroorzaakt. Of de miskraamcuretages die de Asherman veroorzaken.
Mm-hmm. Ja.
Dus of dat nou helemaal waar. Maar we zien wel wat meer miskramen en iets meer vroeggeboorte. En dat is niet hele ernstige vroeggeboorte. Niet heel veel partes immatures, maar wel, zeg maar, de gemiddelde zwangerschapsduur is gewoon een aantal weken korter.
Ja, dat heeft dan denk ik toch meer te maken met dat dilateren van die cervix bij die ingrepen dan met die Asherman, zou ik denken.
Of het kan ook zo zijn dat de compliantie, de rekbaarheid, dat het myometrium ook wat stugger is geworden, waardoor die baarmoeder minder goed oprekt.
Ja.
Dat weten we niet. Maar goed, we weten wel uit die Amsterdamse studies ook, dat vrouwen die vaker gecureteerd zijn, hebben meer kans op een vroeggeboorte.
Ja.
Nou ja, en dat heeft natuurlijk toch wel te maken met dilatatie. Alleen bij een vacuumcuretage dilateer je wel veel verder. Echt 2 keer zover dan bij een Asherman.
Oplossen, ja.
Ja, want wij opereren de Asherman met in principe therapeutische hyscoscopen van 5-6 millimeter. Meer
maar kan je, dan zou je
nooit met een resectoscoop, hè?
Dan zou je eigenlijk een subgroep willen maken. De vrouwen die een Asherman hebben gekregen door curettages in het verleden. Of door... want dat zou dan die vroeggeboortegroep... Dat zou ik dan verwachten dat daar een grotere vroeggeboortegroep in zit.
Hebben we nooit gedaan.
Nee.
Nee, daar heb ik nooit naar gekeken. Dus dat weten we niet.
Nou willen we natuurlijk die 1 op de 1000 voorkomen. Wat moeten we dan doen? Halo barrier, misoprostol alleen nog maar. Wat zijn nou dingen?
Nou ja, ik denk dat je als je een blinde curettage kan voorkomen, moet je dat denk ik altijd doen. Dus als dat kan door af te wachten of door medicamenteus, dan wel zo minimaal invasief mogelijk onder zicht.
Mm-hmm.
Dus een hysteroscopische procedure, dat altijd beter is dan een blinde vacuumcuretage.
Ja.
En dan is er natuurlijk uit de PAPA trial lijkt dan dat natuurlijk het achterlaten van de yellow barrier wel minder adhesies veroorzaakt.
En bedoel je na het oplossen van een Asherman syndroom?
Nee, na een
curettage.
Ja. Nee, wij doen nooit yellow barrier. Nee, want niet in combinatie met een spiraaltje.
Nee.
Er zijn wel nieuwere methodes. Hè. Er is kijk, Hyaloberrie loopt eigenlijk vrij snel weer uit de baarmoeder. Er zijn wel dikkere gels.
Mm-hmm.
Matregen is zo'n gel. En er is nu ook een Franse foil. Een soort opgerold folietje wat je in de baarmoeder kan achterlaten. Maar, en we zijn bij herhaling uitgenodigd om mee te doen aan onderzoek, maar dan is het de controlegroep is niets achterlaten.
Ja, dat wil je eigenlijk
en dan
niet
wil
meer.
Ik absoluut niet. Nee. Daar voel ik niet voor. Dus ik wil best vergelijken het spiraaltje met een andere methode, maar niet met niks.
Niks. Nee. Duidelijk. Ik ken ook wel gynaecologen die bijvoorbeeld na een polypectomie of een myomectomie ook Halo Barrier achterlaten. Maar dat is dus eigenlijk kwatsch. Want je zegt eigenlijk het ontstaat alleen na, er moet iets van een zwangerschap zijn geweest.
Ja, nou ja, we kennen natuurlijk allemaal wel dat er, nou laat ik het anders zeggen. In de beginjaren van de hysteroscopische chirurgie deden we bij iedereen controles. Mm-hmm. Maar na polypresecties en myomresecties zagen we gewoon geen klinisch significante, duidelijk evidente adhesies. Ja. Dus daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt. Mm-hmm. En ik denk, als je netjes hysteroscopisch opereert, krijg je geen adhesies.
Okay.
Dus als je adhesies overhoudt aan een polypverwijdering, ja, dan heb je meer dan alleen de polyp verwijderd. Ja. Maar dan heb je ook gezond endometrium verwijderd. Kijk, klassiek zijn natuurlijk bijvoorbeeld twee submuqueuze myomen die tegenover elkaar liggen. Daarvan weet je dat als je die weghaalt, twee wondvlakken tegenover elkaar.
Ja.
Kan je beter niet doen. Daarom zeggen we bij meerdere myomen, doe maar in twee tempi.
Ja.
Dat je de voorkant van het cavum eerst doet en dan in een tweede tempo de achterkant. Ja. Maar nooit twee tegenoverliggende. Ja. Dat is eigenlijk wel een klassiek
foutje.
Nou ja, advies.
Ja. Alleen, maar dan is het dus geen Asherman.
Nee, dat noemen wij geen Asherman.
Nee.
Dat heet de intrauterine adhesies.
Dat heet de intrauterine adhesies. Maar bijvoorbeeld in de tropische zones komt natuurlijk genitale TB mm-hmm. best wel veel voor. Mm-hmm. In India is 1/3 van de subfertiliteit wordt veroorzaakt door genitale TB. Die TB-bacil die eet als het ware het endometrium op. Je krijgt dus ook net als in de longen een verkazende necrose van het endometrium. De prognose daarvan is in Faust. Dat is geen Asherman.
Ja.
Maar het wordt wel vaak zo genoemd.
Ja.
Omdat het dan synoniem staat aan intrauterine adhesies.
Ja,
en net als na een endometriumsectie, ja, dan is de bedoeling dat er adhesies komen en het endometrium verdwijnt.
Ja.
Dat moet je denk ik ook geen Asherman noemen.
Ja.
Bovendien, nogmaals, gaat nooit gepaard met een amenorrhee.
Ja, het is eigenlijk
veel vaker een hematometra.
Ik denk dat dit ook een mooi moment is om de vraag van Christiane Lok te stellen.
Ja.
Want zij is bij je opgeleid. En zij zei dat jullie wel eens samen een hysteroscopie deden en dat dan inderdaad dat endometrium dat er eigenlijk niks gebeurde, zo inactief was. En dat jullie toen wel eens tegen elkaar zeiden van, goh, als je dit nou gewoon als een soort knop kon hebben voor vrouwen die niet meer zouden willen menstrueren. En zij vraagt zich eigenlijk af of je al verder bent gekomen met dat vraagstuk.
Nou, dat is heel, heel interessant. Ze heeft dus heel goed opgelet, inderdaad, destijds. Nee, dat is natuurlijk heel uitdagend, hè? Dat je voorstelt, kijk, ik overleg daar wel eens met farmaceuten en gynaecologen die bij farmaceutische industrieën werken. En die zeggen dan, ja, het behandelen van een Asherman, zoals jij het beschrijft, en met dat ontbreken van die proliferatie van het endometrium en de inactivatie. Dat is mooi, dat is leuk. Maar het nabootsen is misschien nog wel veel interessanter. Met dat idee dat als je het endometrium stil zou kunnen leggen en dan ook nog eens een keertje reversibel, per slotverrekening het Asherman-syndroom, als je het goed open krijgt, is het reversibel.
Ja.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou natuurlijk betekenen dat het einde wel eens zou kunnen zijn van abnormaal uterine bloedverlies als je het endometrium uit zou kunnen schakelen, als je zou kunnen stoppen. Ik heb zelf altijd gedacht dat het iets te maken had met de trofoblast. Dat toch de aanwezigheid van trofoblastaire elementen, mm-hmm. Omdat het zo specifiek door een zwangerschapsgerelateerde ingreep is, dat er toch signalen uitgaan, cell-to-cell signaling vanuit die trofoblast. Endometrium, niks doen, we zijn nu zwanger.
Ja, rust. Ja, met een ondetecteerbaar HCG. Ja.
Want de trofoblast is zo weinig actief. Dat er ook de HCG-receptoren zijn ook niet meer positief. Als je dat vraagt aan de patholoog-anatoom. Maar we hebben recentelijk gevonden bijvoorbeeld in het UMC in Utrecht. Dat als we organoids maken van endometrium van Asherman-patiënten. Die dan dus uit de uterus gaat. Want organoids maak je natuurlijk van endometrium. Die dus uit de uterus zijn. Die dus geen beïnvloeding meer hebben van eventuele trofoblast. Die doen het in het laboratorium prima. Die organoïdes groeien hartstikke goed.
Oh, dus die gaan weer
dat
aan.
Dat is logisch. Ja, ja, die gaan gewoon weer aan. Dat is logisch. Maar uiteindelijk doen ze het minder goed dan in een normale fertile controlegroep. Dus er zijn toch wel signalen dat het endometrium van vrouwen die Asherman ontwikkelen van nature iets anders is. Alleen hoe en wat, dat weten we niet.
Ja.
Dus het is maar de vraag, als je dit zou kunnen mimiken, of iedere vrouw Asherman kan krijgen.
Dat
begon je al eerder.
Ja, ja, ja.
Dat weten we niet.
Nee. Ja, het mysterie is dus nog niet helemaal ontrafeld.
Nee, zeker niet. Nee, dus je moet helaas Christiane.
Jammer voor
teleur.
Christiane, ja. Ja. We gaan verder met het volgende hoofdonderwerp en dat is de hysteroscopie.
Ja, we willen gebruik maken van het feit dat je niet alleen veel ervaring hebt met Asherman, maar ook met hysteroscopie in het algemeen. En dus hebben we wat vragen voor je, wat hopelijk de luisteraar ook wel herkent. Wat als we nou veel bloedverlies hebben en tijdens een ingreep, hysteroscopisch, en we zien het niet meer, wat zijn dan tips?
Nou, heel belangrijk is je instrumentarium, wat gebruik je? Want ik vind zelf dat je hysteroscopie, daar is ooit continuous flow ontwikkeld. Mm-hmm. Aanvankelijk was hysteroscopie vaak single flow, ook in de urologie. Maar op een gegeven moment is continuous flow ontwikkeld. Waardoor je lage viscositeitsvloeistoffen kan gebruiken, zoals fysiologisch zout. Mm-hmm. Maar spoelen is ontzettend belangrijk. En dan is niet zozeer de intrauterine druk van belang, maar het grootste belang is dat je de spoeling intact houdt. Dus je moet altijd werken met een open outflow en een relatief wat hogere druk. Ik denk dat er heel vaak met een veel te lage druk gewerkt wordt.
Noem eens wat getallen, wat mag accepteren?
Ik hoor dat mensen zeggen, ik zet de pomp op 60. Ja, dat is net genoeg om een beetje distensie te krijgen. Mm-hmm. Ik zet de druk veel hoger. Ik werk al jaren met een inflowdruk van boven de 100.
Oh, echt waar? Oh, standaard of bij
standaard. Standaard. Okay. Ja, er staat in Utrecht en ook in de Bergman zet ik hem dik boven de 100. Op de OK op 120, 130, zelfs tot 150.
En klachten van
maar je moet je voorstellen dat de druk, we denken dat we daarmee de intrauterine druk bepalen. Maar dat is helemaal niet zo. Er wordt helemaal geen intrauterine druk gemeten.
Nee.
De druk wordt gemeten bij de pomp.
Ja,
dus het is de weerstand in het kanaaltje. Nou, de weerstand wordt in belangrijke mate bepaald door de diameter van je inflowkanaal en je slangenzet. Ja. Dus denk nou niet dat als jij de pomp op 120 zet, dat je een intrauterine druk hebt van 120 millimeter kwik. Dat is onzin, dat is helemaal niet zo. Dus je kan beter de druk wat hoger zetten, dat je in ieder geval een goede flow hebt. En je outflow openzetten, waardoor je continu goede spoeling hebt. Ja. En dat is het geheim om bloeding tijdens de procedure op te heffen. Je kan natuurlijk wel zorgen dat de intrauterine druk hoger wordt door de outflow dicht te draaien.
Mm-hmm.
Dan gaat je intrauterine druk wel degelijk omhoog.
Ja.
Maar dan keert de vloeistofstroom zich om en dan krijg je in principe intravasatie.
Ja.
Dus dat kan je wel doen, maar niet te lang. Ja.
Duidelijk.
En als we oedemateus endometrium hebben, dat kan ook zo vervelend zijn in het zicht. Heb je daar tips voor?
Ja, kijk, als je er echt last van hebt, dan kan je denk ik het beste gewoon met je lis, gewoon niet een geactiveerde lis, maar met een koude lis, een beetje losmaken, een beetje weghalen.
Ja.
En dan goed spoelen. Dus ook de resectoscoop volledig verwijderen of je hysteroscoop er helemaal uithalen. Dat die fragmenten die je losgemaakt hebt, dat die weg kunnen spoelen.
Ja.
En het is vaak een kwestie van tijd. Hè? Als je doorwerkt, krijg je geen oedemateus endometrium.
Ja.
En je hebt natuurlijk wel dik endometrium als je het laat in de cyclus doet.
Ja,
in de timing. Hè? Ja.
Ja, dus het heeft ook met timing te maken.
Ja, zeker.
Voorheen werd veel glycine en sorbitol gebruikt bij monopolaire chirurgie, waarbij de kans op het Turr-syndroom dan ontstond. Inmiddels worden deze distensievloeistoffen niet meer zo vaak gebruikt binnen de gynaecologie. Wat is dan nog te verwachten van intravasatie van fysiologisch zout, wat we tegenwoordig bij bipolaire technieken gebruiken?
Nou ja, de elektrolytveranderingen zoals je ze vroeger zag bij de hypotone vloeistoffen, was dat indrukwekkend. Hè? Daar zag je eigenlijk boven een halve liter intravasatie, zag je al dalingen van de elektrolyten. En we hielden een beetje aan dat elke 100 milliliter intravasatie gaf al 1 millimol daling van het natrium.
Ja.
Dus boven een liter had je al 10 millimol minder.
Mm-hmm.
En er is heel netjes aangetoond dat dat zelfs tot boven vanaf 500 milliliter intravasatie bij de hypotone vloeistoffen al tot het eerste hersenödeem gaat leiden.
Ja.
Terwijl bij het fysiologisch zout heb je natuurlijk in feite geen elektrolytverschijnselen. Ja, je kan je nog voorstellen dat je, doordat je heel veel spoelt, dat je een soort ionenwisselaar krijgt. Mm-hmm. En dat je daar bijvoorbeeld kalium aan het wegspoelen bent.
Ja.
Maar dat zien we in de praktijk toch eigenlijk nauwelijks.
Nee.
Toch zien we wel problemen tijdens de ingreep. Met name dat er sprake is van beademingsproblematiek.
Mm-hmm.
Dat is zeldzaam, maar als je het herkent, dan is het belangrijk. De anesthesist let daarop. En mm-hmm. het eerste wat je dan ziet, is dat de CO2 in de uitgeademde lucht gaat dalen. Dus de capno gaat naar beneden. En dan vervolgens merkt de anesthesist ook dat zijn FiO2 omhoog moet mm-hmm. om saturatie te krijgen. Mm-hmm. We denken dat dat komt door spasme van de longcapillaire, veroorzaakt door de intravasatie van luchtbellen, van gas.
Okay, wow.
En dat geeft gewoon prikkeling van de bloedvaatjes.
Ja.
Dus als je lang bipolair bezig bent, want bij bipolair heb je meer gas mm-hmm. dan bij monopolair.
Mm-hmm.
En bij de Schaefer heb je natuurlijk helemaal geen gas, maar goed, dat is reclame. Maar, als je dus veel bipolair geeft, veel gas, dus als je langdurig bezig bent, heb ik meegemaakt, ook op cursussen zelfs, waarbij gevaporiseerd werd, waarbij mm-hmm. bipolair weefsel echt gevaporiseerd werd, heb ik meegemaakt dat de procedure voortijdig gestopt moest worden.
Om die reden. Ja.
Dus dat is een groter probleem dan elektrolytverschil.
Maar dan heeft het dus ook geen zin om lasix te geven, bijvoorbeeld,
nee,
als het een luchtbellenprobleem is.
Nee, helemaal niet. Nee. Dat is zeker niet een oplossing.
Nee.
Nee.
Ja. Iedereen herkent een stenotisch cervicaal kanaal wel als we een hysteroscopische introductie willen doen. Heb je daar tips bij? Niet zozeer zeg maar in het kader van Asherman, maar postmenopausale status of...
Nou ja, er zijn natuurlijk wel, er zijn wel onderzoeken gedaan die kijken naar als je vrouwen wat oestrogenen geeft of dan de introductie wat makkelijker is. Of ook misoprostol, mivegin is allemaal geprobeerd, maar leidt toch over het algemeen niet tot spectaculaire resultaten en geven wel vaak veel bijwerkingen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het een kwestie toch gewoon van ervaring en techniek is.
Ja.
Dat je dus heel voorzichtig met een kleine forceps probeert het kanaaltje te vinden. Lukt dat nou helemaal niet? Ja, heel af en toe komt het voor dat we met die mensen, die behandelen we gewoon als een Asherman, als we de weg echt niet kunnen vinden.
Ja.
Nou, dan komt er wel spuiten.
Ja. En als we een flinke bloeding hebben gemaakt bij een hysteroscopische ingreep, wat zijn dan de opties om die bloeding te stelpen?
Nou, de grootste fout die altijd gemaakt wordt, is dat mensen blijven kijken.
Mm-hmm.
En zolang je blijft kijken, blijft het bloeden. Logisch, want ja, het cavum is gedistendeerd.
Ja.
Uterus kan niet goed contraheren. Dus je moet de lef hebben om op een gegeven moment te zeggen, oké, ik ben er klaar mee. Scope eruit. Blaas leeg, heel belangrijk. Uterus contraheert alleen maar goed op een lege blaas. Bimanueel een beetje masseren, pressie geven. Zorgen dat die uterus goed gaat contraheren. En dan stoppen bijna alle bloedingen. Is het dan toch nog zo dat je het niet vertrouwt, dan kan je een blaaskatheter achterlaten.
In het uterus.
Ja, en dan niet te veel opblazen, maar een beetje tegendruk is dan denk ik wel voldoende.
Wat is dat dan, 20 milliliter?
Nee, minder.
10?
Minder dan 10 zelfs, tot je een beetje tegendruk
hebt.
En dan, want je wil eigenlijk dat dat myometrium wel goed contraheert.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet als je hem heel groot, dan kan de uterus niet contraheren.
Nee, snap ik. Ja.
Ja.
Nou, dat denk tips. Ik ook altijd bij die obstetrische ballonnen, denk ik ook, ja, blijft toch iets heel onlogisch. Want je wil dat die uterus contraheert, maar dat voorkom je door er een grote ballon in te stoppen.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat heeft iets onlogisch.
Ja.
Welke ontwikkelingen verwacht of hoop je nog ten aanzien van de Asherman en de behandeling en preventie hiervan?
Nou ja, dat er zo min mogelijk blinde technieken gebeuren, dat zoveel mogelijk natuurlijk medicamenteus behandeld kan worden en in ieder geval endoscopisch behandeld kan worden.
Bij miskraam.
Bij miskramen, maar ook bij placentaresten. Vaak is het zo dat je bijvoorbeeld ziet dat als er trofoblastresten zijn of na een miskraam of na een partus, dat er men onmiddellijk in een soort reflex schiet van dat moet verwijderd worden. Dat is allemaal maar de vraag. Heel veel vrouwen hebben helemaal geen last van zo'n trofoblastrest. Ja, misschien wat onregelmatig bloedverlies. Maar ik denk dat het spontane beloop, het afwachten tot die trofoblastrest verder afgebroken, uitgestoten wordt. Het is vaak helemaal niet nodig om die mensen nog te opereren. Mm-hmm. Dus terughoudendheid daarin is denk ik belangrijk. Wacht een beetje langer. Conservatief beleid kan vaak leiden tot het voorkomen van adhesies. Het zijn per slotverrekening wij die de adhesies veroorzaken met onze ingrepen.
Ja.
Dus als je die ingreep kan voorkomen, voorkom je vermoedelijk ook de vorming van de adhesies.
Ja. Nou, dat brengt ons bij de ongestelde vragen.
De ongestelde vragen.
Je krijgt steeds wat dilemma's. En de vraag is of je daar een keuze uit maakt. Je mag natuurlijk wel wat achtergrondinformatie geven. Daar komt de eerste. TrueClear of MyoSure?
Ja, dat is een hele makkelijke. Want TrueClear is ontwikkeld als een continuous flow techniek. Omdat het besef dat, je kan je eigenlijk niet meer voorstellen dat je single flow hysteroscopie doet. MyoSure is single flow. De continuous flow wordt veroorzaakt door het afzuigen van de shaver zelf. En ik weet wel dat je de shaver eruit kan halen en daar een outflow kanaaltje in kan stoppen. Maar op het moment dat je het outflow kanaaltje eruit haalt, heb je weer single flow.
Ja.
En je moet dus de shaver activeren om continuous flow te krijgen. Ja. Maar als je geen zicht hebt, dan is het toch een beetje eng om te activeren.
Ja. Uitvinder, gynaecoloog of professor?
Ja, gynaecoloog.
Ah, okay. Zeilen of skiën?
Skiën.
Ah.
Met de boot of te paard?
Met de boot.
wij hebben gehoord dat toen je al in Kootwijk woonde en je deed nog dienst in het Spaarne Gasthuis, dat je ook in je boot sliep.
Ja, klopt. Ja. Toen was het, ik kon natuurlijk geen dienst doen vanuit Kootwijk in Spaarne. Maar de oplossing was een soort woonbootje. Dus toen had ik een motorjachtje gekocht waar ik ook inderdaad op sliep. In die lag in Spaarne. Was erg leuk.
Ja, was wel een goed bed in.
Ja, was een prima bed in. Ja, was erg leuk. Ja, vooral in de weekenddienst. Een beetje zwemmen in Spaarne en zo. Ja, was erg leuk. En die lag inderdaad om de hoek bij het ziekenhuis.
Quick four.
Nou, dat brengt ons bij de quick four. Wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
Jeetje, dat is nou lastig. Ik denk... het zijn een paar... Nou, je noemde net al skiën. Dat vind ik fantastisch. En varen. Mm-hmm. Ik ben wel echt een waterrat wat dat betreft. Hoeft eigenlijk niet altijd zeilen te zijn, maar dat vind ik wel heel erg leuk, maar dat hoeft niet altijd. Ik vind überhaupt op het water bezig zijn, vind ik heel erg leuk. En ik vind skiën vind ik dus heel erg leuk. En ik ben een enorme fan van, enorme muziekfan. Dus muziek doet mij heel veel. Ik bedoel, van een gedicht ontroert mij eigenlijk niet. Maar ik zeg maar, afschuwelijk bij een uitvaart of iets dergelijks, komen vaak hele mooie gedichten. Nou, dat zegt me dan niet zoveel.
Ja.
Een mooie toespraak over iemand natuurlijk wel. Maar zodra de muziek begint, dan hou ik het vaak niet droog, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat raakt mij heel, heel intens. Kan me heel intens raken.
En dan de tekst of echt het muzikale?
Nee, de muziek, muzikale. Ja. Dus ook heel erg wel van klassieke muziek. Ik bedoel, als ik in Amsterdam zou wonen, zou ik denk ik 3 keer per week in het concertgebouw zijn.
Ja.
Dat is een beetje suf. Maar ook wel in Paradies hoor.
Je speelt zelf dwarsfluit, toch?
Ja, dat heb ik heel lang gespeeld. En, En ik heb jarenlang in een blaaskwintet ook gespeeld. Maar dat doe ik al jaren niet meer. Ik heb in studentenorkest gespeeld. Dus dat was wel heel leuk. En, een moeder die pianolerares was, dus we hebben heel veel tijd muziek gemaakt.
Ja. Wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden?
Ja, dat sluit hier best wel mooi op aan. Want ik heb een tijdje gedacht om allebei te doen. Medicijnen en conservatorium.
Ja.
Ik ben blij dat ik dat nooit gedaan heb hoor. Want daar was volgens mij niks geworden. Maar ik had waarschijnlijk wel ook naar het conservatorium gekund.
Ja.
Tenminste, de fluitleraar van destijds.
Ja. Ik was bang dat je ging zeggen, ik werd neuroloog en gynaecoloog.
Nee. Maar als ik dus geen geneeskunde had gestudeerd, dan...
Dan was het dat.
Ja, en dat heb ik nog steeds wel, hoor. Dat lijkt me nog steeds wel fantastisch, een carrière, om in zo'n groot orkest te zitten. En daar dan mee op te treden en de hele wereld over te gaan. Dat lijkt me wel heel bijzonder om dat te doen.
Ja. Nou, ik zou André Rieu bellen. Ga je nog mee?
Ja, als... niet helemaal mijn muziek, maar ik ben wel 4 keer op een vrijtof geweest.
Oh ja?
Ja, het is heel spectaculair om het mee te maken. Maar het is niet helemaal mijn muziek, maar het hele festijn is fantastisch. Ja. Het is echt een soort carnaval met klassieke muziek. Ja, heel bijzonder. Trouwens, niet alleen klassieke muziek ook.
Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
Mijzelf of anderen?
Jezelf. Ja, jezelf, met de kennis van nu.
Oordeel niet te snel, want dat deed ik dus wel. Na de eerste serie co-schappen dacht ik dat ik neuroloog wilde worden. Ja. Maar dat bleek het dus niet te zijn, want ik heb nooit een seconde spijt gehad van mijn keuze om gynaecoloog te worden. Ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden, met heel veel plezier gedaan en doe ik nog steeds. Dus ik zou zeggen, oordeel niet te snel. Mm-hmm. Wacht eigenlijk het hele spectrum af. Ja. Om te voorkomen dat je een verkeerde keuze maakt. Ja. Dus ik denk dat je pas aan het eind van je opleiding kan beoordelen wat je nou echt het leukste vond.
Ja.
En ik zie ook wel dat mensen heel vroeg in een promotietraject stappen. En dan promoveren op de moedervlek om uiteindelijk een neuroloog te worden. Of iets heel anders te gaan doen. Of huisarts te worden. Ja. Dat op zich is dat natuurlijk allemaal prima, want waarom zou je wetenschap niet ontwikkelen? Maar als je heel vroeg de keuze maakt om een bepaald specialisme te bereiken, maar het blijkt eigenlijk achteraf, want ik dus, die fout heb ik ook gemaakt. Ik dacht dat ik neuroloog wilde worden. Mm-hmm. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn.
Nee. Ja.
Ja. Wat is de belangrijkste verandering binnen de gynaecologie in je carrière?
Nou, ik denk dat voor mij is dat de stap geweest om naar Haarlem te gaan en daar me eenmaal vast te bijten onder begeleiding van Kees Wamsteker in het begin op het gebied van de histoscopische chirurgie. En hij heeft mij ook echt gestimuleerd om een proefschrift te schrijven. En toen kreeg ik een beetje de keuze zo van, ja, waar gaat het over? Gaat het over Asherman of misschien wel de myomen? Dat waren toch de meest veel voorkomende aandoeningen destijds in Haarlem. En ik ben heel blij dat ik toen gekozen heb voor die myoom, omdat daar gewoon veel meer over te onderzoeken viel, zowel diagnostisch als therapeutisch. En dat heeft me uiteindelijk ook op het pad gezet van de Schäfer. Dat was met Asherman nooit gebeurd, denk ik.
We komen aan het eind van deze podcast. Wat zijn afsluitende woorden van jou aan de luisteraar? Wat moeten we onthouden van dit verhaal?
Dat we denk ik toch heel erg blij moeten zijn met de technische ontwikkelingen binnen de benigne gynaecologie. De grote veranderingen in de benigne gynaecologie liggen toch allemaal op het gebied van de beeldvorming en de endoscopische technieken die we hebben. Dus we moeten heel blij zijn dat het allemaal kan, dat het mogelijk is. En ik ben dus ook heel dankbaar dat de industrie ooit ook dat idee van mij om een stofzuigertje te bedenken in plaats van de stoffer en blik, dat uitgevoerd is. Want het is een hele volwassen techniek geworden. In Amerika is er zelfs discussie nu van verliezen we niet de vaardigheid van de resectoscopie vanwege de Schäfer. En dat zou jammer zijn, daar ben ik het mee eens. Ja. Want de resectoscoop is een prachtig apparaat.
Ja.
En je kan met de Schäfer niet alles, met de resectoscoop ook niet. Maar ik zou zeggen, de technische verworvenheden in de benigne gynaecologie zijn heel belangrijk geweest. En daar moeten we heel veel respect voor hebben. En ook heel veel waardering dat de industrie daar, vind ik, wel ingedoken is. Iets wat je in de obstetrie zijn die veranderingen van een heel andere aard geweest. Die zijn toch meer epidemiologisch en klinisch onderzocht dan technologisch. Dus ik zou zeggen, alles valt of staat bij beeldvorming en visuele technieken. Als het gaat over het KVM-uterie, maar ook endometriose, denk ik, enorm belangrijk.
Ja.
Hoe belangrijk is de MRI bij de endometriose? Mm-hmm. En echoscopie en beeldvorming. Ook de 3D-echoscopie, waanzinnig wat je tegenwoordig allemaal kan zien.
Nou, dat gaan we zeker onthouden. Wij gaan ook onthouden wat het Asherman-syndroom nou precies is. En dat het alleen kan ontstaan na zwangerschap.
Nou ja, ik vind dat je het dan een Asherman-syndroom moet noemen. Ja. Intrauterine analgesies komen veel meer voor, maar dat noemen we dan niet het Asherman. Noem ik niet het Asherman-syndroom.
Precies. Ja, en hoe we dat moeten aanpakken om het te behandelen, en dat het ook wel wat centralisatie vergt, omdat het weinig voorkomt.
Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is hoor. Mm-hmm. Ik denk dat het niet goed is als op heel veel plekken in Nederland Aschermann behandeld wordt. Kijk, simpele procedures natuurlijk. De diagnostiek bestaat uit het doen van een polyklinische hysteroscopie natuurlijk. En als je dan denkt van nou, dat knip ik wel even door. En ja, prima, uitstekend, er is ook niks op tegen. Ja. Als het lastig wordt, verwijzen.
Ja. Ja, en dat is inderdaad mooi met die technieken. Met het zien met contrast hoe het verder het cavum erbij ligt. Dus ik denk dat dat de belangrijkste leerpunten zijn. We hebben nog als allerlaatste vraag aan jou voor onze volgende gast. Peggy Jomini, die gaat ons iets vertellen over de IOTA-echo. Wat zou je van haar nog willen weten?
Nou ja, een dilemma wat ik... Ik doe nu in de Bergman eigenlijk alleen maar cavum-problematiek. Dat is echt een Bergman natuurlijk een focuskliniek. Als ZZP'er hou ik me daar vooral bezig met het cavum-UTRI. Maar in het verleden was ik natuurlijk een algemeen gynaecoloog, dus deed alles. En mijn probleem was eigenlijk altijd een beetje van vrouwen die vroegen om een echo van hun eierstokken. Een kennisje van mij heeft eierstokkanker en ik zie hoe vreselijk zwaar die behandeling is en hoe ernstig dat beloop kan zijn. Kan je nou niet bij mij met een jaarlijks echootje even kijken of mijn eierstokken er nog goed uitzien? En mijn vraag aan Peggy is, honoreert zij dat of niet? En als je dat nou niet honoreert, als iemand dat heel graag wil, wat doe je dan wel? Ik weet dat er in Engeland zijn hele grote screenings onderzoeken gedaan om te kijken, moeten we bij postmenopausale vrouwen, ik heb het overigens dus vooral over postmenopausale vrouwen, hè? Maar moeten we bij postmenopausale vrouwen, kunnen we daar screenen op ovariumafwijkingen? Nee, dat kan niet, want we zien te veel bijvangst van benigne afwijkingen, wat allemaal leidt tot ingrepen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dus dat realiseer ik me, maar ik vind het toch lastig om tegen een vrouw te zeggen, ja, dat jouw vriendin, dat heeft niks te maken met jouw individuele situatie. En we kunnen dat niet zien aankomen. Dus het heeft geen zin om te kijken.
Nee. Ja. Nou, we gaan het haar vragen.
Ja.
Ik ben benieuwd of zij dat honoreert.
Ja.
Wetenschappelijk is het zeker niet het honoreren waard. Want je kan niet screenen op ovariumcarcinoom. Nee. Maar ik zou wel willen weten wat zij nou zelf doet met een patiënt tegenover haar.
Ja, ja. We gaan het haar vragen.
Ben benieuwd
naar haar. Wij willen je heel hartelijk bedanken voor deze inspirerend gesprek, waarbij we heel veel hebben geleerd over de hysteroscoop, maar ook over het Aschermann-syndroom. Heel erg bedankt.
Geen dank, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. En nogmaals, dank voor de mogelijkheid.
Ja. Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.